We hebben vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing is uit Richteren 7, vers 1 tot 8. De volgende morgen vroeg, sloeg Jerubabel, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garokbron. De Midianieten lagen iets noordelijker in de vallei aan de voet van de More. Toen zei de Heer tegen Gideon, het leger dat je bij hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven erover. Maar de Heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen hem, degene die het water met hun tong oprikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likte het water op met hun tong, de overige knielden om te drinken. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en alle ramshoorns. Het kamp van de Midianieten lag beneden hem in de vallei. We lezen nu verder Matteüs 24, vers 23 tot 31. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias, of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse Messias en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten, om ook Gods uitverkorenen zo te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene einde van de hemelkoepel tot het andere, tot zover. We zingen nu uit het liedboek, lied 291.
Nou, het zal je niet verbazen dat wij naar Gideon gaan. Na de preek is er een moment meditatieve muziek. Dan kunnen we nog wat nadenken over het gezegde. En daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel lied 185. Dus Evangelische Liedbundel lied 185. Ik ga weer even bij de getallen staan. Ik heb dat eerder gedaan. Wij leven in een tijd waarin als je nauwkeurig oplet in onderwijskringen, in coachingskringen. Ik mocht zelf ook een opleiding voor coaching, coach doen. In personeelsbegeleidingskringen. Nou ja, dat soort dingen. Dat je heel vaak de toon hoort dat de begeleider het probleem van de begeleide niet kan overnemen. In onderwijszin is het dan, werk aan jouw toekomst, sta in jouw kracht, gebruik jouw talenten. En, nou, in begeleidende zin is het al heel vaak als mensen met zorgen of gewoon een vraag van ontwikkeling komen, dat je als coach ernaast mag gaan staan. Dat klinkt dan natuurlijk geweldig mooi, maar het is wel zijn of haar probleem. Zij of hij moet het wel zelf doen. Het is een leven lang leren. Nou, die termen kennen jullie naar alle waarschijnlijkheid wel uit je werkkring of uit je schoolomgeving. Daar zit een heel gemeen punt in. En daar wil ik je op attenderen. Waarom? Omdat zo meteen bij die 300 van Gideon dat naar boven komt. Dus het gemeene punt is dat daardoor, omdat wij in onze tijd, zeg maar de laatste 20 jaar, nogal accent leggen op het individu en op je eigen verantwoordelijkheid en je eigen ontwikkeling en staan voor jezelf, staan in je eigen kracht, dat we daardoor mensen opleiden die uiteindelijk, als ze het gevoel hebben dat ze falen, alleen maar zichzelf de schuld kunnen geven. Nog een keer. Als je mensen zo begeleidt, dan kweek je mensen op, zou je bijna zeggen, die op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze falen, of dat ze dat echt vinden, dat ze ook op zichzelf staan. Het is jouw leven. Jij moet ervoor zorgen. En dat merk je dan ook in alle hulpverlening die dan op gang kan komen als jouw leven klem loopt, dat je eigenlijk elke keer op je eigen bord krijgt teruggelegd. Dat je dus bij wijze van spreken het gevoel kan krijgen dat je er moederziel alleen voor staat. En dat wat fout ging in jouw leven, dat het ook echt jouw fout is. Dat jij dat hebt gekozen. En ook in onze tijd, en dan ben ik aan het eind van de inleiding, ook in onze tijd hoor je mensen steeds vaker zeggen, hoewel de andere kant ook op gang komt, dat als je dan je heil bij God zoekt, dat ze dan zeggen van ja, dat is een leuke escape, maar je moet het wel zelf doen. En dan kan ook je geloof uitgehold worden van ik bid en ik bid en ik bid en er gebeurt eigenlijk niets. Ik sta hier in mijn eentje, laag en koud. Nou, ik ga je nu uitleggen waar het vandaan komt, deze gedachtegang. Aan het einde kom ik er weer op terug. Naar aanleiding van de woorden van Jezus, dat je de Zoon des Mensen als een bliksemflits langs de hemel zult zien komen. Daar kom ik uiteindelijk weer op terug. Eerst beginnen we met Gideon. Gideon, die had, Richteren 6, de geest, hij werd bekleed met de geest en hij riep mannen achter zich en daarna riep hij allerlei stammen achter zich. En uiteindelijk is dat een leger geworden van 32.000 man. En die 32.000 man die zijn gelegerd op een hoogte, terwijl beneden in het dal van Jezreel, Midian en de zonen van het oosten en de Amalekieten gelegerd zijn. Moet je even voorstellen, een leger van 32.000 man. Nou, ik weet niet of jij er voorstelling bij hebt, maar dat is zeg maar ruim de helft van Almere buiten. Zegt God tegen Gideon, dit is niet oké. Want, zegt God, ik kan met 32.000 man Midian niet in jouw hand geven. Dat zegt hij letterlijk. God kan met 32.000 man Midian niet in jouw hand geven. Het eerste, als je niet verder, we hebben verder gelezen hoor, want Kobi ging ons daarin voor, maar wij weten dus wat er komt, het wordt minder. Maar wij denken dan, als je hier stopt, dus moeten er meer zijn, 64.000 man, omdat God anders, maar dan ga je weer kijken van, ja maar dan wordt het weer onze kracht, dan kan God alleen maar de vijand overwinnen, als wij voldoende strijders inzetten. Er wordt een soort koude oorlog van opbouwen van manschappen. Maar dat is niet wat God bedoelt. Want hij zegt erachteraan, ik kan dat niet, omdat als Midian dan zou zijn overwonnen, Israël zou kunnen zeggen dat ze het zelf hebben gedaan. onze 32.000 man. Niemand weet hoe groot het andere leger was. Maar laten we zeggen dat dat 100.000 was. En zij hebben er 32, nou met een klein, met een Davidsbende, met een Gideonsbende, komen wij er wel tegenop. Zie je wel, wij Israël. Sommige commentaren zeggen dan, God is dus, wil dat niet. Hij wil niet dat wij de eer krijgen van de bevrijding van zijn volk. Hij zeggen sommige commentaren, hij is jaloers. Dat kan hoor, ik kom er vanmiddag maar over praten. Ik zeg dus niet dat het niet juist is, maar ik haal er iets anders uit vanmorgen. Ik haal eruit dat God jou niet wil overgeven aan die gedachte. Probeer hem te pakken. God wil jou niet overgeven aan de gedachte dat jij het zelf hebt gedaan. En die is ongelooflijk ingrijpend. God wil jou niet overlaten aan de gedachte dat het jouw kracht is. Jouw geloof, jouw ongeloof, jouw opvoeding, jouw familie, jouw mens zijn. Nee, zegt God, dat wil ik niet. Als dat de kans wordt dat je dat gaat denken, dat je het allemaal zelf moet doen, dan kan ik Midjan niet aan jou in je handen geven. Dan kan ik je vijanden niet aan jou overleveren. Dat kan niet. Hoor je dat ik er een andere toon in leg dan die van een jaloerse God? Dit is een betrokken God. Een God die jou in je hart kijkt en zegt, joh, je wordt helemaal groot geschopt met de gedachte dat je in je eigen kracht moet staan. Maar zo lukt het je niet. En ik wil niet dat je in die kramp komt. Stuur er maar een zootje weg. Een zootje van jouw gereedschappen. Een zootje van jouw producten van deze wereld. Een zootje van jou. Stuur ze maar weg. Weet je wat, zegt hij tegen Gideon? Brul het maar uit over die 32.000. Ieder van jullie die bang is, mag naar huis. En 22.000 man gaan weg. Ook daar kun je dan weer over nadenken. Zou jij bij die 22.000 als scheiter naar huis gaan? Dat je niet vechten wil? Zou jij de brui eraan geven? Zo van, nou oké, dan moet God het maar voor me oplossen. Dan ga ik lekker bij vrouw en kinderen zitten. Want waar, ik neem aan dat het allemaal mannen waren toen. Weet ik niet hoor. Bij man en kinderen zitten maakt me ook niet uit. Ja? Zou jij dat doen? Reageren op de roepstem. Als je bang bent, lieve mensen, als je bang bent, doe het dan niet. Neem dan die verantwoordelijkheid niet. Als je er bang voor bent, gewoon even niks doen. Ga lekker naar huis, laat het maar gebeuren. 22.000 man reageert daarop. En die gaan naar achteren toe en die keren zich om en gaan naar huis. We komen ze later nog een keer tegen, maar dat is een heel ander verhaal. Zegt God tegen Gideon, is nog te veel. 10.000 is nog te veel. Dus met andere woorden, God vindt ook dat onze moed, ons dapper zijn, van dat klusje klaren wij wel in de kerk. Of in de kerkenraad, of bij jeugd, of op school, of op ons. Dat klusje klaren wij wel. Ook al zijn we nog maar met weinig, wij zijn in ieder geval niet bang. En wij gaan staan en wij bidden om de kracht van de Heer. Wij blazen de bazuin en we zullen dat zootje schoren eens even waarheid leren. Is niet goed, zegt God, is niet goed. Nee. Ook al ben je dapper, ook al voel je de kracht, ook al ervaar je de kracht van het gebed, is niet goed. Zegt hij tegen Gideon, ik zal jou laten zien wie je mee moet nemen. En dan komt er een heel gek stukje, waar eigenlijk niemand precies weet hoe het zit. Ik heb er mijn eigen verklaring bij, ik zal je dat zo meteen voordoen. Maar het is een heel gek stukje. God zegt tegen Gideon, neem die 10.000 man mee naar beneden naar het water. Ja, ik als ondeugend uitlegger denk dan bij mezelf, welk water was dat? Dus je kijkt op de kaart en volgens mij moeten ze dan naar het dal van Jezreel, maar daar zaten die Midianieten. Ander water kon ik in de buurt op de kaart althans niet vinden, maar ja, het was een kaart van tegenwoordig, dus dat weet je maar nooit. Ze komen bij het water aan en dan zegt God tegen Gideon, de mensen die drinken als een hond en de mensen die het water met hun handen of zoiets oplikken, die knielen. Dat is een hele gek gedeelte, maar probeer het je even voor te stellen. Er zijn dus mensen die likken als een hond en er zijn mensen die knielen. Daardoor raken we in de war. Je weet hoe een hond water drinkt, hè? Die gaat gewoon met zijn kop naar het water toe. Dus even voor de mensen thuis, dan ga ik dus op twee knieën en twee handen en dan zo, hoppakee, helemaal naar het water toe. Met mijn neus op de bodem van de kerk. Zo lik je. Wat kun je dan met je handen niet meer doen? Verdedigen, tuurlijk. Dankjewel. Als jij zo schrikken, dan denk je, er is helemaal geen vijand. Ik hoef niet alert te zijn. Wil je dat soort soldaten in je leger hebben? Nee, als jij... Ik heb in dienst gezeten en altijd, zelfs onder de douche, moest ik mijn Uzi bij me hebben. Onder de douche met je Uzi. Zie je het zitten? Nou, dan is het maar je Uzi vasthouden en met één hand wassen. Zoiets is het. Nou, en je kreeg inderdaad corvée als je je Uzi niet bij je had. Dus als een sergeant langskwam en die kon onder de douche jouw Uzi vastpakken. En dan was je Uzi kwijt, dan mocht je de afwas doen voor het hele bivak. Maar het is wel logisch. Dus de mensen die likken, die op alle vier, dus handen en voeten, naar beneden, handen en knieën naar beneden gaan, daarvan zegt God, die moet je laten gaan. 9700. Wat zijn die andere mensen? Die andere mensen houden hun Uzi vast. En die knielen ook wel, maar die knielen op één knie. En die scheppen water. Zo. Ik weet voor de mensen thuis, nou kijk ik de gemeente aan, hè. Dus die scheppen water. En die slurpen. Die moet je hebben. Zegt God tegen Gideon. Maar dat zijn er maar 300. Sorry? Ja, nee, dat is dus de verwarring. Dat klopt. Goed, jullie lezen uitstekend mee, maar dat is dus de verwarring. Om de eenvoudigheid dat bij allebei knielen staat, en bij allebei slurpen, en bij allebei met de hand of als een hond. Dus dat is heel lastig. Dus ik geef je meteen toe, maar daarom zei ik ook al, niemand komt er echt uit, maar dit is zoals ik het vertaal. Snap je? Dus zo zie ik dat voor me. Kom er vanmiddag maar over praten. Jullie lezen uitstekend mee. Maar dit is wat ik eruit kan halen. Uit die woorden en de schakering daarvan. De alertheid. Ja, vanmiddag maar. Je bent er vanmiddag. Dat hoor ik al wel. Ja, maar de alertheid. Dus mensen die daadwerkelijk. Zo gaan knielen en slurpen. Dat is dus het slurpen. Die moet je hebben. Kom er vanmiddag maar over praten, want dat is een boeiend... Maar goed, oké, doe dat vanmiddag maar. Vraag ik, leert God Gideon hier nu een lesje? Want pak nog eens even de Bijbel erbij, bij Richteren 6. Ik heb het opgeschreven, maar even zelf ook even Richteren 6, vers 34. Richteren 6, 34. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen. En zond boden, dat is een nieuwe zin in het Hebreeuws, hij zond boden naar het gebied van Manasse enzovoort. Ik heb toen in die preek gezegd, het lijkt erop alsof de geest van God Gideon alleen maar de opdracht geeft om de mannen van Abiezer, zijn eigen familie, achter zich aan te krijgen. Dat zou verklaren waarom ze allemaal op dezelfde manier drinken. Dat hebben ze van vader geleerd. Dat zou ook verklaren waarom al die anderen weggaan. Die horen niet bij Gideon. Gideon had zelf zijn 32.000 man gebouwd. En had niet vertrouwd op de mannen van Abiezer die God hem gaf. Dus God leert Gideon hier een lesje. Het zit niet in de hoeveelheid. Het zit niet in het aantal. Maar het zit in wat ik jou zeg te doen, Gideon. Dus het lijkt net alsof Gideon hier de les krijgt dat hij alles moet wegsturen wat God hem niet gegeven heeft. En dat is voor ons een ongelooflijk belangrijke les. Want wij hebben in ons leven zo gigantisch veel dingen die we met ons meenemen als onze zekerheid. En ik hoef al die dingetjes niet op te sommen. Pak maar je opleiding en je moet je best doen en je moet je hypotheek aflossen en je moet van alles nog je pensioen opbouwen en vertrouwen op de computer. En al die dingen die wij hebben gebouwd, alles, dat moet dan opeens. En excuseer dat ik het zo zeg hoor, maar... Want ik gun echt iedereen een fatsoenlijk inkomen, maar vooral een fatsoenlijke werkdruk. Maar op het moment dat een nieuwe regeringsverklaring wordt uitgegeven, komen de belangengroepen weer de straat op. Ik zal het er verder bij laten, want anders er zijn best gereden zorgen. Maar die belangengroepen, die willen maar één ding. Meer. Is dat dan niet terecht dat je meer wijkverpleging wil? Is het dan niet terecht dat je meer onderwijzer wil? Is het dan niet... Jawel, jawel, maar dat zijn niet de dingen waar jij in je leven de zekerheid vandaan haalt. Je kunt ongelooflijk overstrest raken door alles wat die maatschappij je biedt en waar die je toe oproept. Je kunt het ook nog heel legitiem vinden allemaal. Dat snap ik. Maar God leert Gideon hier de les. Gideon, hou je aan wat ik heb gezegd. En daar staat hij dan met 300 man. Op de een of andere manier pikt hij nog wel even de ramshoorns en de fourage in van de 9700 die verdwijnen. Dus met andere woorden, hij kan het een tijdje uithouden. Ook zo'n dingetje, van als God met je aan de slag gaat, moet ik wel voor mijn eigen eten zorgen. Daar komen we in een volgende preek op terug. Dan staat er, en daar eindigt dan Gideon, dan gaan we naar de Heer Jezus toe. Dan staat er, en beneden in het dal lag Midian. En daar staat dus in het Hebreeuws, staat daar een eindepunt. Hier stopt deze episode. Met andere woorden, hier staat Gideon met zijn lessen. Hier sta jij met een God die zegt, ik zorg voor je. Met een God die zegt, reken nou niet op veel. Reken nou niet op je eigen dingen. Reken nou alleen op dat wat ik je geef. En wat ik zeg dat je mag doen. En dan sta je daar en dan word je geroepen tot geloof om te knielen voor onze God. En dan kijk je naar beneden, zoals Petrus naar het water keek. En dan zie je Midian. De dreiging van de vijand. O mijn God, hoe ga ik dat redden? Maken we de wissel naar Jezus. Want nu laten we Gideon echt achter. Die komen we nu, althans in deze preek, niet meer tegen. Jezus die zegt op een gegeven ogenblik. Luister. Als er mensen komen die zeggen, joh, hier is de Messias of daar is de Messias. Ga er dan niet achteraan. Je moet je voorstellen dat in de tijd van Jezus er diverse mensen waren die zeiden dat ze de Messias waren. Zo is er bijvoorbeeld Judas de Maccabeer geweest die dat zei. En zo zijn er nog een aantal in de tijd dat Jezus opgroeide die allemaal zeiden dat zij de Messias waren. En Jezus, nou ja, toen hij dus de vraag gesteld kreeg, bent u dan de Messias, heeft dat een hele tijd niet beantwoord. Uiteindelijk zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw, ik ben het. Maar het is ook maar heel voorzichtig dat hij dat doet. Zegt Jezus, joh, in jouw tijd, je komt allemaal mensen tegen die zeggen dat ze de Messias zijn. Als je het hier niet vindt, dan moet je daar naartoe. En als je het daar niet vindt, dan moet je zus naartoe. En als je het zus niet vindt, dan moet je zo naartoe. En zo zie je in onze wereld de mensen rennen van zekerheid naar zekerheid. Kerkelijk hebben wij er ook een potje van gemaakt. Als het je hier niet vindt, dan ga je toch naar daar. En als het je daar niet vindt, dan ga je toch nog een stap verder. En als je daar niet vindt, wat is dat voor beweging? Nou, Jezus zegt, dat is jouw zoeken van de Messias. Dat is jouw zoeken van verlossing. Dat is jouw zoeken van thuis zijn bij God. Dat is jouw zoeken van veiligheid. Dat is jouw zoeken van vergeving. Dat is jouw zoeken van, hier mag ik thuis zijn bij God. Nou, maar dat is toch goed, Heer Jezus? Ja, zegt de Heer Jezus, dat is wel goed. Dat je dat zoekt, dat je die vrede met God in Christus zoekt. Maar ga niet aan de wandel op een gerucht dat de Messias daar is. Kijk, wijs ik naar links, voor de mensen thuis, hè. Of daar is, wijs ik naar rechts. Of in de hemel, zodat we hem laten afdalen. Of in het dodenrijk, zodat we hem laten opklimmen. Dat moet je niet doen, zegt Jezus. Want als de Zoon des Mensen in jouw leven komt, dan is dat als een bliksem die van noord naar zuid dwars door de wereld schiet. Merk je dat Jezus eigenlijk tegen je zegt, jochie, blijf nou gewoon zitten op de plek waar je zit. Want het zit niet in jouw werken. Het zit niet in jouw zoeken. Het zit niet in jouw paniek en het zit niet in jouw zekerheid. De Zoon des Mensen komt als een lichtflits jouw leven voorbij. En waar je ook heen rent, je zult hem altijd zien. Zie je jezelf rennen door de wereld? Hier je zekerheid zoeken, daar je zekerheid zoeken. Overal maar weer aan bouwen. Jezus zegt, joh, waar je ook komt en waar je ook heen rent. De Zoon des Mensen komt als een lichtflits. Waar je op dat moment ook zit. Dus ga nou niet in wanhoop zoeken. En dan zegt hij er nog wat achteraan, in de zin van, de uitverkorenen zullen dan met hem meegaan. Wie zijn dan die uitverkorenen? Moeten we nou een soort van onderscheid gaan maken van een paar van jullie wel en een paar van jullie niet? Nee, jullie zijn allemaal uitverkoren om dit woord vanmorgen te horen. Dat Jezus tegen je zegt, het ligt niet aan jou. Het ligt echt niet aan jou. Je kunt het ook niet redden. Waar je ook maar mee zit of wat je ook maar denkt dat je goed doet. Je kunt het niet redden. Je moet ook niet tegen die berg gaan opklimmen. Alsof jij de top moet halen, want anders gaat de wereld verloren of gaan je kinderen verloren. Kun je niet doen. Je kunt ook niet je kinderen voortduwen op de weg van kerk en geloof in de hoop dat ze maar tot geloof komen. Want waar jij ze heen duwt of waar jij ze laat zitten, ook daar komt de Messias voorbij. Jullie zijn uitverkorenen dat je dit hoort. Dat je weet dat het niet aan jouw kracht ligt. Niet aan jouw geweld. Merk je dat ik terug ben bij het begin van de preek? Dat ik jou dus ook niet in jouw kracht moet zetten. Of dat ik jou ook niet in jouw kracht moet laten gaan. Maar dat ik je moet wijzen op het werk dat God in Christus Jezus gedaan heeft. Ja, maar dat zijn er al geen eens 300 meer. Nee, dat is er eentje. Dat is er eentje die de hele nacht van zonde en dood, van sterven en opstanding doormaakte. Eentje die de vijand waar wij met z'n allen zo ongelooflijk bang voor zijn. Het falen en de dood en de schuld. Waar wij zo ongelooflijk hard voor vluchten of tegen vechten of uit los proberen te komen. Of je nou in God gelooft of niet, dat maakt niet uit. Je blijft worstelen met je onvermogen. Heb ik nou zo'n somber mensbeeld? Nee, ik zeg alleen maar dat je je in de luren laat leggen door je medemensen. Maar jij bent vanmorgen een uitverkoren die hoort, doe dat nou niet. Hou je nou aan het woord van God. Alles is volbracht. En ook al is dat er maar één, Jezus Christus. In hem en in hem alleen mag jij leven in deze wereld. En waar je ook bent als hij komt toch voorbij als een lichtflits, want ieder oog zal hem zien. Waar je ook naartoe bent gewandeld, waar je ook rust, waar je ook opstaat, waar je ook op het dak zit of op je land aan het werk bent, op dat moment zul je hem zien. En daar kun je helemaal niets aan doen. Maar ik eindig wel positief, want nu lijkt het net alsof ik in de apathie eindig. Nee, ik eindig niet in de apathie. Ik eindig met de opdracht van God. Gideon, doe nou wat ik je zeg. Leef nou het leven in de vrijheid van de Heer jouw God. En die vijanden, joh, dat komt vanzelf. Ik zal ze in je hand geven. En hoe mogen wij leven? Heb God, deze God, lief boven alles. En heb je naaste lief. Want die heeft het zo ontzettend keihard nodig. Amen.